Wij gaan vanavond naar Genesis 38. Wat ons alleen al door de plaatsing van deze geschiedenis wordt medegedeeld, is dat wij ergens in de Bijbelse geschiedenis later van doen krijgen met een breuk. Want dat is wat het is, een onderbreking. De hele geschiedenis van Juda hier is een onderbreking in het verhaal van Jozef. Het zijn natuurlijk geschiedenissen die zich naast elkaar afspelen, maar er is natuurlijk een reden voor waarom het hier verteld wordt. Want het idee is natuurlijk dat heel deze geschiedenissen in hoge mate een profetische betekenis hebben. En daar gaat het om. Een van de moeilijkheden die daar dan meteen ook aan vastzit, is dat ons hier dingen verteld worden waar we, althans op profetische wijze, waar we geen flauwe notie van hebben, en zeker niet als we op bladzijde 1 zijn begonnen te lezen. We zijn hier pas in Genesis 38, pas in Genesis 48 is het Jacob die zijn erfenis officieel overdraagt aan Efraïm, aan zijn kleinzoon, aan de jongste zoon namelijk van Jozef. We hebben hier nog maar net de introductie van Jozef. Zover zijn we nog lang niet, er is nog 10 hoofdstukken te gaan en het waren nog heel wat jaren. Bovendien, een en ander gebeurde nogal aan het eind van het verhaal. Dus hoe dan ook, we grijpen vooruit. Want die geschiedenis van Jozef hier heeft natuurlijk toch alles van doen met dat eerst geboorterecht dat hij zou krijgen, maar hier nog niet heeft. Het komt ook pas aan het eind van de geschiedenis, als Jacob en Jozef weer verenigd zijn. En pas in Genesis 49 wordt iets gezegd over een scepter en een wetgever in verband met Juda. Ik zeg het nou zo vaag mogelijk, iets concreter. Ik mag aannemen dat iedereen dat weet, dat schijnt niet zo te zijn, maar het hoort wel zo. Aan Juda wordt gezegd dat de scepter van Juda niet zou wijken. En niet dat Juda ooit de scepter zou krijgen, namelijk als de Messias komt en dan verdwijnt de scepter niet meer. Maar er staat net het tegenovergestelde, er staat de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Dus als je lelijk wil, dan zeg je nou, Juda zou een koninkrijk hebben, zou koningschap hebben, totdat de Messias komt, want dat is Silo, totdat de Messias komt en dan niet meer. En ik vind dat net zo'n absurde verklaring als de verklaring dat die scepter van Juda pas bij Juda terechtkomt in verband met de Heer Jezus. En daarna altijd blijft. Want er staat precies tegenovergestelde. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En dat hij daarna ook niet wijkt, dat is ook zo. Met andere woorden, we hebben vooruit gelezen en we weten dat Jozef eerst het geboorterecht krijgt en dat Juda, onder de zonen van Jacob, dat Juda het koningschap krijgt. En voor wat betreft priesterschap, dat wordt pas later, nog later, dan ben je in Exodus, wordt pas later gegeven specifiek aan de stam van Levi. Met zijn dingen die daarna de rest van de Bijbelse geschiedenis, of althans de geschiedenis van Israël, bepalen. En hier zijn we nog in een aanloopfase, maar niettemin, in deze geschiedenis wordt het een en ander geïllustreerd. Daar hebben we ons al even mee bezig gehouden vanwege de rol van Juda in hoofdstuk 37. Want hij was degene die dacht, nou ja, als we dan de Jozef niet doden, want Ruben had voorgesteld om dat dan maar niet te doen, maar als we Jozef dan niet doden, dan kunnen we misschien nog wel verkopen. En het kan je toch niet ontgaan dat we later in het Nieuwe Testament van doen hebben met ene Juda of ook ene Judas. Die heet dus net zo. En hij verkoopt de zoon van Jozef. Of althans, hij verkoopt de Heer Jezus, waarvan Jozef dan toch lijkt mij een duidelijk type is. De rol van Juda. Maar hoe is die rol van Juda dan? Jozef verkocht naar Egypte, Juda heeft zijn zin gekregen. En hoe gaat het nou met Juda? In werkelijkheid grijpt hoofdstuk 38 een heel eind terug. Dat kun je niet nauwkeurig uitrekenen, maar wel ongeveer. En dan staat er over Juda: het geschiedde dezelfde tijd dat Juda van zijn broederen aftoog en hij keerde in tot een man van Adullam. Dat wil zeggen dat hij woonde bij een man van Adullam. Hé, hoe ver heb u vooruit gelezen? Tot in 1 Samuel vooruit gelezen? In 1 Samuel vind je dus de kroning van David uit stam van Juda tot koning over heel Israël feitelijk, ja. En toen moest hij vluchten, David. En hij kwam onder andere terecht, behalve dat hij zo wat rondvluchtte en zwierf in de woestijn van Judea. Meestal had hij op een gegeven moment een onderkomen in Adullam. En dan staat erbij: en daar verzamelden zich tot hem alle man die bitterlijk bedroefd was, of alle man die een schuld had, dat zich niet kon aanpassen, dat in moeilijkheden geraakt was, enzovoorts. En die gingen er vandoor en ze verzamelden zich rondom David. Dat is het negatieve verhaal. Het positieve verhaal is dat ze kennelijk vertrouwen hadden in David. En kennelijk vertrouwen hadden in de God van David die hem tot koning gezalfd had. En zij rekenden erop dat David ooit tot koning zou worden van Israël, want God had het beloofd en daar stonden zij vooraan. En zo is het ook gegaan, want veel van die lui hebben meteen ook een vooraanstaande positie gekregen in het rijk van David later. Maar waar hebben we het nu over? Over hoe dat koninkrijk dan toch bij David terechtkwam, want het was van Saul. En hoewel het er niet naar uitzag, de Heer had het nou eenmaal, al jaren tevoren trouwens, beloofd aan David. En via bijvoorbeeld Adullam werd het geregeld. Die lui daar bij David in Adullam zijn er gewoon een beeld van ons. Hè? Zijn gewoon een beeld van ons. Wij die nu al verzamelen tot de zoon van David. Terwijl zijn koninkrijk nog niet openbaar is. Terwijl Saul hier nog heerst. Religie, ja. Terwijl Saul hier nog heerst. Maar ja, er komt een keer een eind aan. Het komt een keer tot zijn hoogtepunt, maar dan komt er ook een eind aan. En dan wordt het koninkrijk van Christus openbaar. En daar staan wij vooraan. Want wij zijn eerstelingen van dat koninkrijk. En daarom zijn wij gemaakt tot koningen en priesters van dat koninkrijk. En met nog mystiekere taal, wij zijn leden geworden van zijn lichaam. En als hij wederkomt om zijn troon op te eisen, zijn wij daarbij. Het gaat allemaal om Adullam. Daar begint het dus mee. En Adullam, dat wordt vertaald met... Nou, men vertaalt het soms ook weg. Maar Ad-Olam betekent gewoon tot Olam. Wil zeggen onbeperkt. Dat is het woord eeuw. Voor eeuwig dus gewoon. Dan blijft het. Komt geen eind aan. Hetgeen aan David later ook concreet bevestigd werd. Niet alleen in verband met hemzelf, maar er werd gezegd dat zijn huis bestendig zou zijn en dat dat koninklijk huis van David zou bestaan tot in eeuwigheid. Hetgeen kennelijk de vervulling is van de woorden die over Juda worden uitgesproken in Genesis 49. De scepter zal van Juda niet wijken. Zijn huis zou bestendig zijn. En het koninkrijk van David is een onvergankelijk, ook trouwens onovergankelijk koninkrijk. Dat wil zeggen, de eeuwen door hebben wij van doen met koningen uit het huis van David, uit het Davidische koningshuis. Ja, nadat de Messias gekomen is, zei iemand, dan zeg ik nee, voordat de Messias gekomen is, want dat staat er. En nadat de Messias gekomen is, ja, dat is vanzelfsprekend. Ja, dat is misschien belangrijker, maar ik bedoel, daar valt weinig meer over te zeggen. Vanzelfsprekend. Maar dat het daarvoor ook is, dat staat in de Bijbel, glashard. En dat op zich is een weinig bekende waarheid. Ik kan u ook zeggen hoe dat komt. Het is namelijk nooit opgenomen in iemands geloofsbelijdenis. Weet u dat het een apart vak is? Dat heet typologie. Zal ik eens vertellen, dat is interessant. In theologische kring, daar wordt natuurlijk ook de lesstof, zal ik maar populair zeggen, onderverdeeld in verschillende vakken. En we zijn nu bezig met oud-testamentische geschiedenis. Dat is een vak, hè? De leer over de gemeente heet ecclesiologie. Over de kerk. De leer over de Heilige Geest heet pneumatologie. Enzovoort. En ze hebben ook een vak typologie. Maar het heeft niks te maken met wat wij typologie noemen. En ook niet met wat wij symboliek noemen, want wat zij typologie noemen, noemen ze ook symboliek. Maar het is iets heel anders. Want zij verstaan onder typen, en liefst gebruiken ze trouwens de term symbolen, moet ik eerlijk zeggen, verstaan zij onder geloofsbelijdenissen. Dat heet een symbool. Kijk u maar in uw woordenboek, als u tenminste een fatsoenlijk woordenboek hebt. Symbool. Een symboliek. Een type is een synoniem daarvoor. Een type, een symbool, is immers in het kort, in het klein of op overzichtelijke wijze de uitdrukking van iets veel groters. Dat vinden wij ook. Een bijbelse betekenis van de term feitelijk. Maar zo vindt men zo'n geloofsbelijdenis, dus heeft men als samenvatting van, nou ja, wat het maar was allemaal. Als samenvatting, symboliek. Nou goed, maar als je dat vak nog eens wil bestuderen, dan moet je dus al die geloofsbelijdenissen bestuderen die in de loop der eeuwen door christenen zijn geproduceerd. Is dat een mooi woord voor opgehoest? Ja. Nou, dan heb ik het toch netjes gezegd. Wat in de loop der tijd is geproduceerd, maar het probleem daarvan is dat het altijd een uitgeklede versie is. Dat wil zeggen, het is bedoeld om op een of andere wijze bijbelse leer te verwoorden. En ik twijfel niet aan die goede bedoelingen. Hoewel ze natuurlijk in de praktijk, kijk, ik heb daar geen behoefte aan gehad, nooit aan die, u misschien ook niet, dat weet ik niet. Dus ik spreek nu maar als ik, hè. Ik heb daar nooit behoefte aan gehad. Maar sommigen hebben daar wel behoefte aan en dat komt omdat ze een vereniging gesticht hebben. En ze willen bepalen wie daar nou bij mag horen en wie niet. En voor dat doel moeten ze iets. Moeten ze ergens bij zweren of ergens een handtekening onderzetten voor dat doel? Dus echt waar, ik weet dat het niet betrouwbaar klinkt als ik het zo zeg, maar zo is het wel. Men heeft voor dat doel die geloofsbelijdenissen gemaakt. Die moet je dan onderschrijven enzovoorts. En zelfs iets als geloofsbelijdenis doen in een kerk, geloofsbelijdenis, dat heet toch, hè? Dan doe je belijdenis van wat? Van je geloof. Ja, nee. Ik heb dat uitdrukkelijk nagevraagd en men heeft mij verzekerd dat het niet de bedoeling is dat je, als je belijdenis doet van je geloof, dat je dan belijdenis doet van je geloof. Maar je belijdt alleen dat je de leer van de kerk accepteert. Nou, daar heb ik begrip voor nog. Nee, dat meen ik. Niet dat ik het nodig vind. Maar daar kan ik dan nog begrip voor hebben. Maar het idee dat je in een paar woorden of een paar zinnen of in 20 bladzijden, maar zo lang zijn die dingen niet, dat je daar de hele Bijbel in kunt samenvatten. Want ja, ons gaat het er niet om dat we enkele dingen uit de Bijbel geloven. Wij zouden heel de Bijbel geloven. Maar de dingen met betrekking tot de wederkomst van Christus zijn nooit opgenomen in enige geloofsbelijdenis. Nou ja, dat hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Maar ja, dat is niet wat wij verstaan onder wederkomst van Christus. Dat is het oordeel op de jongste dag. De wederkomst van Christus is meer dan 1000 jaar daarvoor, wanneer de volkeren aan zich zal onderwerpen en het huis, de hut, de vervallen hut van David zal herstellen, in Jeruzalem wel te verstaan, om daarna vanuit Jeruzalem te regeren over heel de wereld. Deze oude wel te verstaan. Dat is nog lang niet de jongste dag. Hebben die nog? Er staat nergens in een geloofsbelijdenis. Toch niet voor. Heeft men eruit gelaten. En iets als dat God beloofd heeft aan David, dat de stoel zijns koninkrijks niet zou wankelen en al dat soort dingen meer, En dat er inderdaad de eeuwen door, van geslacht tot geslacht staat er in de Bijbel. Iemand uit het huis van David koning zou zijn over Israël, dat komt er ook niet in voor. Nee, iemand zei, nee, dat kan ook moeilijk, want er is toch geen, zijn toch geen koningen uit het huis van David? Ja, dat is geen argument natuurlijk. Nee, dat is geen argument. Dat is objection, your honor. De man is blind. Hij kijkt niet goed. Dan zegt iemand, ja, maar er is toch vandaag geen koning uit het huis van David? Oh nee, hoe weet je dat? De Bijbel zegt het. Kijk, dat is een ander verhaal. De Bijbel zegt het. Dus dit soort dingen, ja, die komen niet in zo'n geloofsleidenis terecht. Bovendien, als mensen echt dat allemaal moeten geloven wat in de Bijbel staat, dan kan je geen gemeente mee stichten, hoor. Geen plaatselijk kerkgenootschap, daar krijg je geen leden voor. Maar dat gaat dus niet werken. Dus het is altijd in die geloofsleidenis een uitgeklede versie. En als dat de norm is voor wat christenen geloven, nou ja, dan hoort dit er niet bij. En zo ga je dan, hè. En dan moet ik het vertellen en dan ben ik ketter, want de kerk leert dit allemaal niet, wat ik nu ga vertellen vanavond. Ja, ik kan er niks aan doen, maar de Bijbel leert het wel. En over die dingen gaat het. Jozef met zijn eerste geboorterecht. En toch iets met koningschap, maar goed. Maar aan de andere kant, Juda, aan wie nu nog niet, maar later in Genesis 49 wel, koningschap beloofd wordt. En als dat koningschap uit Juda op de bladzijde van de Bijbel verschijnt, dan is het een hele poos later, eeuwen later, pas bij David, dat weet je. Dus dat duurt dan nog even voor het zover is. Maar hier vind je ze naast elkaar. Jozef met een koning, maar hoe zit het dan met Juda? En dan komt er een ingewikkeld verhaal. Minstens zo ingewikkeld als het verhaal van Jozef zelf. Alleen dat verhaal van Juda, dat speelt zich op kleinere schaal af. En is historisch van weinig belang. En bovendien, het is niet zo netjes wat er allemaal verteld wordt. Dus ik denk dat professor Obbink het niet eens vertaald heeft. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Ik gok maar wat. Hè. Want als hij dacht dat het ethisch niet verantwoord was om het aan tafel voor te lezen met de kinderen erbij, dan vertaalde hij het gewoon niet, hè. Professor Obbink, ja. Ken je dat niet? De vertaling Obbink-Brouwer heet dat. Obbink voor het Oude Testament en Brouwer van het Nieuwe Testament. Nee? Oh. Nou ja, doe maar dan. Het geschiedde dezelfde tijden dat Juda van zijn broederen aftoog. Dat alleen al is ook zoiets. Juda laat zijn broers in de steek. Ik heb zelfs nog verder vooruit gelezen naar 1 Koningen. En daar heb ik gelezen dat Juda zijn broers in de steek liet. Zodanig dat Juda een apart koninkrijk werd van de rest van zijn broeders, van de rest van Israël. Zodanig dat Juda ineens helemaal niet meer Israël heette, maar gewoon Juda. En de andere stammen van Israël heet in Israël. Begrijp u waar ik het nu over heb? Dat was na de dood van Salomo. Ja, het eerst David, de koning uit de stam van Juda. Dan Salomo. En dan daarna kreeg hij Jerobeam over Israël, want zo wordt het genoemd. En Rehabeam alleen maar over de stam van Juda. En het is nooit meer anders geworden. Vandaar dat het verschil is, belangrijk verschil, tussen het gebruik van de termen Juda, en Joden, en de term Israël, want dat is niet hetzelfde. Heb je weer een probleem, hè? Ja, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Ik kan het niet helpen, maar daar heb je de scheiding daarvan. En u, dat weet u, kijk, ik zoek het niet op, omdat het eigenlijk, ja, het ligt zo ver weg, maar eigenlijk hoor je die dingen wel te weten. Jacob spreekt die zegeningen uit, of spreekt profetieën uit, want dat is het eigenlijk, over zijn zonen. Eerst in Genesis 48 over Jozef en Ephraim en Manasse, zijn kleinzonen. Daarna in hoofdstuk 49 nog eens een keer over al zijn zonen. En daarna legt hij het loodje. Ja, het is zo'n loodje, maar goed. Daarna was het over, dat waren zijn laatste woorden. Maar vervolgens gebeurt hetzelfde nog een keer als Mozes. De kinderen Israëls, de zonen Israëls staat, een paar honderd jaar later, gebracht heeft naar het beloofde land. Dan spreekt Mozes hen nog één keer toe, alvorens hij sterft. En spreekt profetieën uit over diezelfde broers, die stammen van Israël inmiddels. En het eigenaardige is dat Mozes over Juda helemaal niks zegt over koningschap. Maar hij zegt in Deuteronomium 33, vers 7... Dit is van Juda dat hij zeide: Hoor, Heere, de stem van Juda, en breng hem weder tot zijn volk. Nog korter, Heere, breng Juda weder tot zijn volk. Is Juda dan van zijn volk afgeweken? Oh nee, eerder, ga weer snel. Wat is dan het volk van Juda? En nou niet erin trappen en zeggen dat is het Joodse volk. Want dat kan niet. Juda is het Joodse volk. En als het Joodse volk dus afwijst van zijn volk, wat is dan het volk van het Joodse volk? Nou klinkt het ingewikkeld, maar het is heus heel simpel. Breng Juda weder tot zijn volk. Wat is dan het volk van Juda?
Israël.
Je hebt 12 stammen van Israël. Dat is de vereenvoudigde versie, want het waren de 13, maar vooruit. En Juda vormt een aparte natie. Samen met nog één stammetje genaamd Benjamin, die we trouwens ook helemaal apart tegenkomen in de geschiedenis hier van Jozef. Dus ook niet voor niks, heeft daar alles mee van doen. En Juda en de stammetje van Benjamin, die heten samen Juda, het Joodse volk. En ze zijn afgezonderd van Israël, want Israël is de naam die die andere 10 stammen, het is een vereenvoudigde versie, maar die de andere 10 stammen meekregen. Bij de scheuring, de splitsing van het Rijk. In, wat het is, 1 Koningen 11 geloof ik, hè? 1 Koningen 11 is het, ja. Israël zijn de 10 stammen. Juda zijn de 2 stammen. En dat de 10 stammen Israël heten en Juda niet, komt omdat in de Bijbel uitdrukkelijk enige malen staat dat Ephraim dan wel Jozef, dat moet eigenlijk zeggen dat Ephraim en Manasse dan wel Jozef, het eerstgeboorterecht heeft ontvangen en dus de naam Israël meekrijgt, de familienaam, of zo je wilt, de familietitel. En als Juda daarvan afwijkt, of zij wijken af van Juda, wat mij betreft maakt het nu even geen verschil, ze apart zijn, Juda heeft dus geen recht op de naam Israël. Israël is in de 10 stammen. Als je dan een keer niks te doen hebt, bijvoorbeeld in de kerstvakantie, weet je veel, dan lees je 1 Samuel. Nou, je mag wat mij betreft beginnen bij 2 Samuel. En dan 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken. En dan noteer je hoe vaak tegenover elkaar genoemd worden Juda en Israël. En in het zoveelste jaar van koning die en die van Israël werd die en die koning over Juda. En in het zoveelste jaar van die en die, de koning van Juda, werd die en die koning over Israël. Want het is niet hetzelfde. Heb u dat nog? Ja, en omdat we leven in een tijd waarin de naam van Israël op een of andere wijze niet geclaimd wordt of werd, heeft Juda dus die naam geclaimd. In meerdere opzichten en laatstelijk in 1948 bij de oprichting van de Joodse staat. Zo heet het, de Joodse staat, Der Judenstaat. Dat is de titel van een boek van Theodor Herzl, de grondlegger, zullen we maar zeggen, of de uitvinder, weet ik veel, van het Zionisme. Der Judenstaat, de Joodse staat, want dat was echt de bedoeling. En bij verrassing noemden ze zich ineens Israël. Maar het is ten onrechte. En als de Bijbel spreekt over Israël, dan moet je niet meteen denken, dat is het Joodse volk. Want dan sta je op het verkeerde been. Echt wel. Het zijn twee verschillende dingen. En die dingen moet je dus leren. Wat de Bijbel leert, is dat Juda in het verleden van Israël is afgeweken. En de geschiedenis daarvan staat in 1 Koningen 11. Nee, deze woorden staan er zo niet. Maar in 1 Koningen 10 al spreekt de Heer met Jerobeam. En zegt Jerobeam uit de stam van Efraïm en dus uit het huis van Jozef. Ik ga jou koning maken over Israël. Dan zeg maar één ding. Dat kan niet over Juda. Want ik heb aan dat koningshuis uit Juda, uit David, heb ik een koninkrijk beloofd tot de eeuwen door, de geslachten door. Dus dat moet zo blijven. Maar ik kan wel Israël, de rest van Israël, van hun afnemen. Dat krijg jij. Jij wordt koning over Israël. Staat er? Ik ging met die jas, en ik ga het niet voordoen. Hij scheurde hem in 12 stukken. Er zijn 10 stukken zijn voor jou. En in hoofdstuk 11 gebeurt dat dan ook. En als daarna Juda het er niet mee eens is en zegt, nou gaan we oorlog voeren, want we gaan die stammen aan ons onderwerpen. Want wij zijn de koninklijke stam enzovoorts. Dan zegt de Heer via de profeet, nee, dat gebeurt niet, want deze dingen zijn van mij. Dit is van mij. De Heer zegt, ik heb het zo geregeld. Ik wil het zo hebben. Heb u dat? Sindsdien gaat Juda apart van de rest van Israël, of apart van Israël, door het leven. En door de geschiedenis. En het gebed van Mozes is dat Juda nog eens mocht terugkeren tot zijn. Niet andersom, niet dat Israël mocht terugkeren tot Juda, maar zelfs dat Juda mocht terugkeren tot Israël. Tot zijn volk. Jeremia 3 trouwens. Staat het ook, staat dat het ooit gebeuren zal. Dat Juda zal gaan tot Efraïm. Maar ja, ik kan natuurlijk nu, vanavond zo, nu die dingen niet zomaar bespreken. Dat is niet te doen. Maar ik roep het wel op. Dat staat allemaal in de Bijbel. En als ik nu, ver voor het zover is, en ver voordat die zonen van Jacob tot een volk geworden zijn, lees dat Juda van zijn broederen aftoog, dan denk ik, ja, daar gaat hij dan. Apart. En hij blijft daar ook lange tijd wonen, blijkbaar, want dat blijkt uit de rest van het hoofdstuk. Hij toog van zijn broederen af en keerde in tot een man, woonde dus bij een man van Adullam, wiens naam was Hira. Staat er? En daar bleef hij lange tijd en komt hij een vrouw tegen. Dat kan je zo overkomen, denk ik altijd, hè? Ja. Hira. Dus, en keerde in tot de man van Adullam, wiens naam was Hira. Hira betekent zoveel als edel. Of als een zelfstandig naamwoord is, adeldom. Of eventueel dus een edel geslacht. En u weet wat dat is, adeldom, een edel en zo. Hè? De edelen, die van de smeekschrift, weet u wel, smeekschrift der edelen. Aangepreken beeldenstaf. Wanneer was dat, Hans? Oké, nou, laat me zitten. Floris de Vijfde door edelen vermoord. Dus een beetje wat edelen ongeveer doen. Ze dienen smeeschriften in en vermoorden hun collega's. Maar goed. Nee, de adeldom, dat zijn de lui die het land, het volk eigenlijk, het land dus van latere datum, die het volk waarvan ze aan het hoofd waarvan ze staan, besturen. Ze worden ook oudsten, eerstgeborenen, vorsten genoemd. Daniel was er ook zo een van de vorsten van Juda. Men zegt, dat was die familie van het koninklijke huis. Zeg, het hoeft helemaal niet. Het is een uit de regentenfamilies. Kent u dat nog? De regenten? Uit de Nederlandse geschiedenis? Ja. Want het is iets erfelijks op een of andere wijze. Iets adellijks. Nou goed. Zijn naam was Hira, adellijk geslacht. En er staat er, en Juda zag al daar, deze begrippen worden dus opgeroepen, adeldom, koningschap, Adullam, weet je veel. En Juda zag al daar de dochter van een Canaanitisch man, wiens naam was Sua, die dochter krijgt zelfs helemaal geen naam. Dan hoef ik het er ook verder niet over te hebben, denk ik wel eens. De dochter van een Canaanitisch man, wiens naam was Sua. Sua wordt vertaald met rijkdom. En hij nam haar en ging tot haar in. Hij trouwde dus met die dochter van Sua. En daarmee wordt hij geassocieerd met adeldom en met rijkdom en afgezonderd van zijn broeders. In 1 Kronieken 5 lees je trouwens, Juda werd groot onder zijn broederen. Dat is toch een aparte geweest altijd. En altijd gebleven. Maar dan komt er een verhaal, hè? En zij werd, je zit hier in Genesis, dus je weet wat er nou gaat gebeuren. Hij heeft een vrouw, dat ging hier makkelijk. Bij Isaac was het iets moeilijker. Ja, bij Jacob ook trouwens. Hier bij Juda gaat het makkelijk. Al was die vrouw dan niet uit de familie. Wees een keer. En daarna worden de zonen geboren. Was de bedoeling. En dan lezen wij, ze werd bevrucht en baarde een zoon en hij noemde zijn naam Er. Die ging door alle landen, denk ik altijd, als ik het lees. Maar goed. Er gaat door alle landen, dat lied ken je toch? Ook niet? Oh, nou ja, Er. Heel lastig. Waarom het R is, weet ik niet. Want als het nou Ar genoemd had, dan was het makkelijker over te spreken. Want R is een woord in het Nederlands dat helemaal niets betekent, hè. Het is een woord waar ik ook allergisch voor ben eigenlijk. Betekent namelijk niks. Maar dit woord R uiteraard wel. Dus R, kom er zo op terug. Want het gaat meteen verder met Dana werd ze weder bevrucht en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Onan. Die is wereldberoemd geworden. Ondanks dat hij maar kort geleefd heeft, ja. Ten onrechte trouwens, maar dat is vaak zo met mensen die wereldberoemd worden, hoor. Zoals Galilei en zo. Nou ja, laten we het er niet over hebben. En zij voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela. En dan staat er doch, nou staat gewoon en, hoor. Maar de vertalers vonden het belangrijk om het met doch te vertalen. Dat kan ook. Doch hij, Juda, was de Gezib toen ze hem baren. Dat wil zeggen, bij die derde zoon was Juda niet aanwezig. Niet aanwezig. Is hij alweer weg? Kijk, dat moet je dan toch gaan opvallen, zulke dingen. Is hij nu, is die weer ergens anders? Nou. En dan, ga ik meteen verder. En Juda, vertaald met Juda nu. Maar nu is gewoon het voegwoord en, dat in vers 5 vertaald is met doch. Ja. Juda nu. En Juda nam een vrouw voor er. Dat is wel weer familiaal gebruik, hè? Dat iemand anders die vrouw uitzoekt voor de man. Goh, wat zou me dat ellende bespaard hebben, broeder? Ja, wij moesten het allemaal zelf uitzoeken. Nou ja. Juda nam een vrouw voor er. Zijn. Hey. Zijn eerstgeborene. Zie je dat het nog steeds daarover gaat? Eerstgeboorterecht. Later wordt aan Juda een troon beloofd, een scepter, koningschap dus. En dus vragen je van wie erft dat? Nou ja, er. Misschien. Maar nou voelt u hem hangen. Dat zal dus wel niks worden. Want Ruben was de eerstgeborene van Jacob, wordt ook zo genoemd, maar hij erft niet het eerstgeboorterecht. En dan ga je een paar generaties terug in de familie, blijkt het ook steeds zo mis te lopen. Dus dit gaat vast fout. Je kunt het een beetje weten. En er staat, Juda nam een vrouw voor er zijn eerstgeborene en haar naam was Tamar. Maar er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in de ogen des Heren en daarom doodde hem de Heren. Moet hij absoluut niet gedeugd hebben, want normaal gesproken is de Heer niet zo snel. Want dan hebben we nog wel een paar andere uit de loop van de Bijbelse geschiedenis ook. Waarvan we dan zeggen, waarom neemt de Heer zo iemand dan niet gewoon in één klap weg?
Ja,
hij
kreeg zelfs een teken op zich.
Ja, bij Kain liet hij hem zelfs uitdrukkelijk lezen. Ja. Dus er moet wel iets ergs mee zijn. Maar goed. Toen zei de Juda tot Onan, dat was dus de nummer 2. Ga in tot uw broeders huisvrouw en trouw haar in uw broeders naam en verwek uw broeder zaad. In de Mosaïsche wet worden dit soort dingen geregeld. Maar uit het feit dat die dingen hier voorkomen mogen blijken dat het niet maar iets is uit de Mosaïsche wet. Maar het is een begrip dat buiten de Bijbel en buiten de geschiedenis van Israël ook in de praktijk gebracht werd. Namelijk het zogeheten leviraatshuwelijk. Men noemt het ook het zwagerhuwelijk. Ja, terwijl ik het zeg, denk ik ineens ook aan het eerstgeboorterecht. Want men zou ook weten eigenlijk dat dat eerstgeboorterecht ook maar niet een specifiek Bijbelse inzetting is, maar een algemeen bekende inzetting. Niet dat iedereen er zich altijd aan hield. Er waren soms zwaarwegende redenen en soms had men ook een andere voorkeur. Maar dat eerstgeboorterecht, primogeniture heet dat. Primogeniture. Dat is onder alle volkeren altijd bekend geweest en wordt in heel wat volkeren nog steeds gepraktiseerd. Je hebt er ook varianten op, want er zijn er ook die zeggen, als het nou een troon is, kan je het beter niet vererven aan de oudste zoon. Je kan het beter vererven aan de jongste zoon. Dan duurt het wat langer tot die troon weer vererfd moet worden namelijk. En dan is er meer gelegenheid om een koninkrijk op te bouwen en te stabiliseren. Want die oudste zonen die gaan altijd eerder dood weer. En dan moet het eerder vererfd worden. Dus er bestaat ook een opvatting dat vererfd zou moeten worden naar de jongste. Al kleven daar ook weer bezwaren aan die ik u niet ga vertellen. Want ja, misschien zitten hier jongste broertjes in ons midden. Dus dat is niet zo aardig om dat te vertellen. Dus laat maar zitten. Maar er zijn varianten op. En dan heb je ook nog, maar die variant die ik nu ga vertellen is tamelijk bijbels. Het algemene beginsel dat niet zomaar vanzelfsprekend de oudste erft. Met andere woorden, ook een jongere kan erven in de zin van het eerstgeboorterecht wordt aan een jongere toegewezen. Waarbij de vraag is wie dat dan doet. En dat gebruik vind je ook onder nogal wat volkeren terug. En eigenlijk, de geschiedenis van het Nederlandse koningshuis is niet zo oud. Nog geen 200 jaar, hè? Dus dat is niet zo oud. Maar de geschiedenis van het Engelse koninkrijk is nogal oud. Om zeer voor de hand liggende redenen. Maar die vertel ik nou ook niet. Maar daar levert het nogal eens probleem op. En in de praktijk gebeurde het gewoon dat dikwijls niet maar de meest voor de hand liggende, de meest directe erfgenaam de troon erfde, maar iemand anders uit de familie. Soms moest dat ook wel, maar soms ook niet. Maar er wordt dan gewoon geregeld op een of andere wijze. Nou goed, ik laat het er maar even. Oh ja, die kan ik u wel vertellen. Onder de Parten bijvoorbeeld, hoort u dat woord ook eens. Hebben we het nog wel eens al. Onder de Parten had je één koninklijke familie. De Sassakiden, of Sassasiden spreken we het geloof ik bij Nederlanders. En als de koning stierf, werd uit die familie een andere koning aangewezen. En niet door de overleden koning, maar door een raad die daarvoor diende. En dat was ook een raad van wijze mannen met bovendien een hoge mate van erfelijkheid daarin. Dat wil zeggen, er waren bepaalde families. Die heten trouwens in het Grieks de Magoi. En enige van die lui kwamen ook op bezoek om te vragen naar de geboren koning der Joden. En die zijn hele kleine letters, heel snel. Die kwamen op bezoek bij de geboren, vroeger naar de geboren koning der Joden. Het waren Magoi, dat waren de lui uit Patië. Dat was het grote rijk ten oosten van het Romeinse Rijk, grenzen aan elkaar. Die waren in Partië verantwoordelijk voor het aanwijzen van een opvolger op de troon der Parten als koning der koningen, die dan moest wezen uit het huis der Arsaciden. Maar het hele punt is dat het huis der Arsaciden van David afstamt en dat zij dus belang hadden bij de geboren koning der Joden, want die zou wel eens kandidaat kunnen zijn voor de opvolging op de Partische troon en dus voor de titel koning der koningen. Nooit van gehoord? Dat dacht ik wel. Ja, daarom vertel ik het ook. Daarom vertel ik het ook. Dat is ook zoiets.
Maar dat is gerelateerd aan het huis van David.
Ja, er waren koningen uit het huis van David en afstammelingen van Zera. Peres van David dus. Het huis van David. Hoe dat kan, daar gaat het nou niet over. Maar ik kan er wel wat anders over vertellen. Dat is dat Partische Rijk, dat kennen wij niet. Maar het punt is dat men in de 19e eeuw liep er met name één heel belangrijke historicus rond. Dat was Rawlinson in Engeland. En die heeft over al die volkeren uit altijd enorm goede boeken geschreven. Zijn nog steeds standaardwerken. Over de Egyptenaren, over de Feniciërs en wat er maar was. En één over de Parten. En is in die dagen, niet alleen door hem, maar ook door anderen, uitgebreid studie gemaakt van het Rijk der Parten. Ik geloof dat Rawlinson er zelfs twee verschillende boeken over geschreven heeft. En daarna is heel het Partische Rijk in de vergetelheid geraakt en leren wij er niks over op school, weten wij er niks van. En weten wij nog steeds officieel niet wie die Magoi eigenlijk waren, die magiërs, die wijzen, die de Heer Jezus bezochten. En dat is zo belachelijk. Dat is zo, dat we dat niet weten. Dat is zo gek. Magoi. Iedereen kan weten wie die Magoi waren. Iemand zei dat het waren magiërs, tovenaars uit Babel. Ja, maar er bestond geen Babylonisch Rijk in die dagen. Babel was aan de westgrens van het Partische Rijk. Het waren dus Parten. En wie waren de Magoi in het Rijk der Parten? Nee, dat was een van de twee categorieën van mensen die deel uitmaakten van de een of andere raad waarvan de naam mij nou ontschiet. En die verantwoordelijk waren voor het aanstellen van de koningen. Die Magoi was familie, was erfelijkheid. Dus waarschijnlijk waren het priesters en vermoedelijk waren ze zelfs uit Levi. Maar, ja. Maar kijk, als je dat soort dingen uit de geschiedenis peurt, dan krijg je problemen, want dat lijkt op, of raakt op zijn minst aan de Bijbel. En als het aan de Bijbel raakt, dan weg ermee. En dat is wat gebeurd is. Ja. Ja, die boeken bestaan nog, dus vooruit. Het is allemaal wel na te gaan. Maar kennelijk weet niemand. Typ het maar eens in op je computer. Op Google weet u wel. De wijze naar het loopt tegen kerst, dat moet lukken. Dan krijg je de meest onzinnige verhalen. Ze praten elkaar allemaal maar na. En het lijkt heel interessant, maar het is allemaal flauwekul. Ja, dat waren nog wijzen uit Babel. Dat was een traditie, die stamde waarschijnlijk van Daniel of zoiets. En weet ik veel. Maar ze weten van niks. Ja. Maar ja, als je er echt in studeert, dan merk je dit. Dan kom je dit soort dingen dus tegen. Wie waren ze? Het is algemeen bekend wie dat waren, Magoi. Daarom wordt het in de Bijbel ook niet toegelicht. En daarom begrijp je ook dat heel Jeruzalem in rep en roer was toen die lui, met een aanzienlijk gevolg, want het waren ambassadeurs van een rivaal van het Romeinse Rijk. En die komen dan daar Jeruzalem binnenstappen, zeg. Het was nog maar korte tijd geleden dat de Romeinen de Parthen een overeenkomst gesloten hadden, dat eindelijk het bloedvergieten wederzijds was opgehouden, want ze konden elkaar niet overwinnen. En dan komen daar Parthen, komen daar in het Romeinse Rijk Jeruzalem binnen, en raad eens wat, ze waren gewaarschuwd, de geboren koning der Joden. Nou, heb je wel een probleem.
Dan leest het opeens een heel stuk anders.
Ja. En Jeruzalem was heel ontroerd staat. Dat wil zeggen, dat was gewoon een ruil. Dat was, En dat moet Pilatus, die was er niet, maar Herodes in ieder geval, die moet daar verslag van doen aan de keizer in Rome. We hebben hier gedonder gehad in de stad met Parthen die hier binnenkomen. Die zochten een geboren koning. Dus dan hebben we problemen met de Parthen en met een koning der Joden. En 33 jaar later heb je dat dus ook voor Pilatus en voor Herodes, koning der Joden, Pilatus, vertegenwoordiger van de Romeinen. Bent u een koning? Bent u de koning der Joden? Bent u een koning? Daar ging het toch over? Nou ja, het was in ieder geval ernstig genoeg die wijzen dat Herodes het nodig vond om al die kinderen in Bethlehem te vermoorden. Kortom, dat was een ruil. Maar ja. Nou ja, zoiets. Maar ik kom er alleen maar toevallig op, omdat ik gewoon wilde zeggen. Nou ja, bij die Parthen ging dat zo. Je hebt een hele pool uit die familie, de Arsaciden van het Parthische Rijk. En daaruit werd dan streng doodging. Er werd een uit die familie tot koning gemaakt. U begrijpt dat binnen die familie stonden ze elkaar dus naar het leven. Want de ene die overblijft. Die wint. Dus het zwaard week niet van hun huis. Dat wordt over het huis van David gezegd. Maar je vindt het daar in ieder geval toegepast. En voor degene die zeggen, wat hebben wij met de Parthen te maken? Dan zeg ik alles. Want toen in 220 ongeveer, ik weet niet precies uit mijn hoofd. Toen ongeveer in 220 het Parthische Rijk ten onder ging door de invallende Perzen, moesten de Parthen een goed heenkomen zoeken. Dat hebben ze ook gedaan. En het gevolg is de grote volksverhuizing die enige eeuwen geduurd heeft. En veruit het grootste deel van de hele West-Europese bevolking stamt af van de Parthen. Ik kan het op de kaart zo aanwijzen. Ze gingen van Parthië naar het noorden. Kaukers en zo, ja, daar woonden die skieten, dus die moesten ook mee. Die allemaal opschuiven. Het hele spul ging dwars Europa over en verzamelde hier bij Katwijk en in Kennemerland. Nou, niet allemaal. En toen staken ze maar over vanuit Sassenheim, hè, dat weet u toch, vanuit Sassenheim. Toen heetten ze inmiddels Saxen, maar ja. En in van Kennemerland, toen heette ze inmiddels Kimmerius. En hoe ze maar heette, en Katwijk noemde ik de Gatti. Maar goed. Maar die dingen die zijn allemaal te volgen in de geschiedenis. Het zijn belangwekkende dingen. Ze maken deel uit van de geschiedenis van Israël. En hoe het gegaan is. En die koningshuizen, de koningshuis de Arsaciden. Nou ja, daar komt in ieder geval de hele Europese adel uit voort. Dat is enigszins terughoudend. En dat zijn dingen die ook goed na te gaan zijn. Maar hier in Genesis 38 gaat het dus op voorhand over die kwestie. Hoe gaat dat met Juda en wie is zijn eerstgeborene? Nee, de Heer zegt nee. En de Heer bemoeide zich er steeds mee, met die voorgaande generaties ook, hier ook, en er gaat dood. En dan zegt vader Juda, die zegt tot Tamar, nee, die zegt tot Onan, nou, die vrouw is dus nu voor jou, want jij moet voor je broer nageslacht een eerstgeborene verwekken dus. Dat is het Leviraatshuwelijk, hè. Als de man sterft, trouwt de weduwe met de broer. En de eerste die daaruit geboren wordt, wordt geacht de erfgenaam te zijn van de overleden broer. En het wordt in de wet geregeld. Het zwagerhuwelijk, het schoonbroerhuwelijk voor de Belgen onder u. Ja. Doch Onan, wetende dat dit zaad voor hem niet zouden zijn, want als hij een zoon zou krijgen, zou het de zoon van zijn broer zijn. Officieel, juridisch. Zo geschiedde het als hij tot zijn broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in de s'heren ogen wat hij deed, daarom doodde hij hem ook. Toen zei de Jude tot Tamar, zijn schoondochter, hoe blijft zijn schoondochter? Blijf weduwe in uw vaders huis, totdat mijn zoon Sela groot wordt. Want hij zeide dat niet misschien deze ook sterven gelijk zijn broeders. Met andere woorden, hij was helemaal niet van plan om dat door te laten gaan. Want die vrouw is kennelijk bad luck, hè? Bad luck.
Bad.
Ja. Ja. Zo ging Tamar heen en bleef in haar vaders huis. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de huisvrouw van Juda. En toen was er dus van de familie niks meer over, alleen nog die ene Sela. En oh ja, ergens een schoondochter die al 2 keer weduwe was. En waar Juda eigenlijk ook niks meer in zag. Dan moet ik nog het een en ander vertellen over die zonen en wat ermee aan de hand is natuurlijk. Eerst. En ja, dan weer moet ik zeggen, moeten we vooruit lezen in de Bijbel. Hè? Dat heb ik dus voor u gedaan. En u begrijpt dat deze, die 3 verschillende zonen op een of andere wijze een profetische betekenis hebben. En neem ik even een omweg. In Hosea 1, waar het eigenlijk ook over dit onderwerp gaat. In Hosea 1 lezen wij over Hosea die ergens een vrouw opdoet. Dat ging weer anders, broeder. Ja, maar daar, ik gebruik maar dezelfde neutrale term. En daaruit worden achtereenvolgens kinderen geboren. En het idee is, en dat blijkt ook uit het commentaar dat gegeven wordt, want daar wordt commentaar bij gegeven, met betrekking tot de betekenis. Het idee is dat die achtereenvolgende kinderen een achtereenvolgende fase uitdrukken in de geschiedenis van Israël. Dus een uitbeelding van het verloop van de geschiedenis van Israël. Dat is hier ook zo. En we krijgen eerst R. Zij werd bevrucht en baarde een zoon en hij noemde zijn naam R. Alles tegen die achtergrond van die namen die hiervoor genoemd zijn en die voldoende waren om onze gedachten te bepalen bij inderdaad Juda en het koningschap wat aan Juda beloofd zou worden. Begrippen als adeldom, rijkdom enzovoorts kregen we via die namen aangereikt. Daarna wordt geboren R. De naam van R, heel problematisch, want het zijn natuurlijk maar een paar letters. En ik zeg altijd, betekenis van namen is soms moeilijk en soms heel makkelijk. Maar naar mijn beste weten, de naam van R heeft de betekenis van absorberen. In zich opnemen. Op zichzelf gericht zijn, hetgeen wij beschouwen als negatief. Zelfbewust zijn, dat noemen sommigen negatief en anderen noemen het positief, wat je maar wil. Maar in zich opnemen. Daarom wordt het ook vertaald met begrippen als blind zijn, want dan is men afgesloten en op zichzelf gericht. Naakt zijn, dat is ook op zichzelf gericht. Wij noemen het, we hebben een werkwoord navelstaren. Dan, ja, goed, dan moet je eerst je hemd uit hebben, anders gaat het niet. Toma, Ook een begrip als wakker worden. Dat wil zeggen, uit de slaap ontwaken en dan ineens...
Je bewust worden.
Je bewust worden van jezelf, dus dat is wat het is, ja. En ook vertaald met to be watchful. Waakzaam zijn. Allemaal verschillende begrippen. Maar toch, het is één begrip. Dat wil zeggen, zelfbewustheid is het. Op zichzelf gericht zijn. Zich bewust zijn van wie men is. En dat is in zichzelf eigenlijk een redelijk positieve eigenschap. Zeker voor iemand van koninklijke bloede. En daar gaat het dus eigenlijk over, hè? Als u mij vraagt, is er dan ook de uitbeelding van de geschiedenis van Juda in de dagen van het koningschap, dat wil zeggen vanaf de dagen waarin het koningschap officieel ingesteld was. Dat was dus vanaf David. Het heeft alleen niet lang geduurd, want vanaf de splitsing van het Rijk bleven van dat koningschap alweer heel weinig over. Nou ja, het hield nog steeds Jeruzalem en al wat erbij hield, al wat erbij hoorde, maar het was Israël als het ware kwijt. Het loopt dus inderdaad met er ook daadwerkelijk verkeerd af. Wij lezen in vers 7, nee, vers 6. Juda nam, nam een vrouw voor er, zijn eerstgeborene, en die blijft een rol spelen in deze geschiedenis, namelijk Tamar. Maar Tamar is letterlijk vertaald, eenvoudig vertaald, een palmboom. Maar de palmboom is de uitbeelding van koningschap. Die lange, rechte, kaarsrechte, oprichte stam met daarbovenop een kroon van bladeren. Het is niet voor niks dat we de naam Tamar in de Bijbel nog een paar keer tegenkomen. En zeker ook in de familie van David. Ja, ja, precies. Ik sta ook te denken, hoe was dat precies? Maar dat schiet me nou niet meer.
Hè? Dochter van David.
Ik dacht dat het een dochter van David was, ja. En een zus van Absalom.
Ja.
Was zo niet. Nou ja, goed. Maar zij staat voor koningschap. En waar zij vrouwelijk is, gaat het dus over het zichtbare, uitwendige koningschap.
Is er ook een
mannelijke? Nee. Maar het mannelijke, het inwendige, dat ligt hier bij R natuurlijk. Hè?
Ja.
Waar Tamar staat voor de veruiterlijking. Dat is altijd zo, de vrouw is de heerlijkheid van de man, heet dat. Maar dat is eigenlijk, de vrouw is de veruiterlijking van de man. Of nog anders, met een term uit Jeremia 31, de vrouw zou de man omvangen. Dus de veruiterlijking. Dat is nou eenmaal algemeen zo. Vrouwelijke dingen zijn vrouwelijk omdat ze de veruiterlijking zijn van mannelijke dingen. Dat hebben wij afgeschaft, want we kennen het verschil niet meer. Op alle niveaus niet meer trouwens, maar goed. Maar het is een volstrekt bijbels en ook natuurkundig beginsel. Maar goed, het gaat dus weer over koningschap. Ik kan niet missen. Maar het gaat ermee fout. Dat klopt ook, want met het koningschap ging het ook fout. Het begon goed, je bent bij dat zelfbewuste en alles, bij de koninkrijken van David, dat was het rijk in oprichting, en bij Salomo, want onder Salomo, Salomo stond aan het hoofd van het grootste wereldrijk ooit in de menselijke geschiedenis. Volgens de Bijbel. Wij noemen het helaas het Rijk van de Feniciërs. Dat komt door een Grieks misverstand waar ik nou ook maar niet op inga. Maar het leidt geen twijfel dat het zo is. Salomo stond aan het hoofd daarvan en de Bijbel beschrijft dat ook. Salomo als de machtigste koning der aarde, de wijste koning der aarde en alle koningen der aarde, die bezochten Salomo, onderwierpen zich aan hem, want ze gaven hem giften, elk jaar opnieuw, enzovoorts. De schepen van Farao, van Salomo voeren over heel de wereld. En al dat soort zaken meer. wereldhandel enzovoort. We kennen maar één rijk uit de geschiedenis waar dat soort dingen op van toepassing zijn. En het was in die dagen. Dat was namelijk het rijk der zogeheten Phoeniciërs. Ja. En Phoenicia was de naam die de Grieken in het Grieks, want het is Grieks, in het Grieks gaven aan het hele gebied aan de oostkust van de Middellandse Zee, de Levant. En daar valt inderdaad Tyrus en Sidon onder, maar Israël ook en het gebied van de Palestijnen trouwens ook. Weet allemaal Phoenicia in het Grieks. En de Phoeniciërs is dus het Rijk van Salomo. In samenwerking met de koningen van Tyrus en Sidon en wat het maar was, Libanon. Maar niettemin het Rijk van Salomo. Daar hebben we het misschien ooit nog wel eens over, maar u weet dat het fout ging aan het eind van het leven van Salomo al. En voordat Salomo aan zijn eindje kwam, zei de Heer tot Jerobeam, die hij apart riep, en zei: Jerobeam, ik zal jou koning maken van Israël. Ik kan aan het huis van David weliswaar niet voorbij gaan, dus Juda krijg je niet. En ik geef Juda ook nog één stam mee, dat is Benjamin, maar de andere 10 zijn voor jou. Inclusief dus stam van Efraïm, waarvan hij het hoofd was, Jerobeam. En dus hij was ook de erfgenaam van de titel Israël. En vandaar dat het rijk ook die naam kreeg. Het staat allemaal in 1 Koningen 10. Goed. Maar daar ging het mee fout. Dat staat hier ook. Maar er de eerstgeborene van Juda was kwaad in des Heeren ogen. Het liep de verkeerde kant op. Bovendien rijkdom, voorspoed en dat soort dingen. Macht vooral. Corrumpeert. Het ging dus fout met dat rijk. Het heeft ook maar hooguit 70 jaar bestaan. In die, als Davidisch rijk zal ik maar zeggen. Daarna ging het fout. Het Phoenicische rijk bestond nog lange tijd. Samen met Jerobeam en zijn 10 stammen van Israël. Juda heeft daar geen deel meer aan gehad. Dus daarmee ging het fout. Er staat ook: daarom doodde hem de Heere. En toen werd het anders. Het bleef dezelfde Tamar, maar toen werd het Onan. En die deed het ook niet best. Onan wordt vertaald met, dat geeft men allerlei vreemde betekenissen aan. Maar de originele betekenis van de wortel van die naam is veroorzaken. En toegepast gewoonlijk in de zin van richting geven. Dat wil zeggen beweging geven. Dingen in beweging zetten, een andere kant op. Sturen. Zoiets. Er gaat een andere kant op. Dat is Onan. Dat was met zijn zaad trouwens ook. Ik roep het dan toch maar. Dat kwam ook niet terecht waar het wezen moest, zal ik maar zeggen. Dus het wordt negatief gewoonlijk uitgelegd. Sommigen zeggen gewoon, Onan betekent onrechtvaardigheid. Maar dat is wel wat erg kort door de bocht. Het wil zeggen beweging. In bijzonder een andere kant op, een andere richting. Dat is ook zo, want vanaf de splitsing van het rijk, na het einde van Salomo, splitste het rijk. Maar Israël bleef gewoon Israël, alleen vanaf dat moment stond Juda erbuiten. En we hebben het niet over Israël hier, we hebben het over Juda. Met andere woorden, Juda ging een andere richting in. Apart, los van Israël. Juda staat er dus weer eens naast, maar dat heb ik al gezegd, hè? Dat zo ging het met Juda. Dus die periode, dus Onan is een uitbeelding van de periode van ontverdiging met Juda in een andere richting. Dat wil zeggen vanaf de scheuring of splitsing van het rijk. Blijkbaar tot aan de ballingschap, tot aan de Babylonische ballingschap. Periode van een jaar of 400. Minder eigenlijk. En daarover staat in vers 10: het was kwaad in des Heeren ogen wat hij deed, daarom doodde hij hem ook. Dat zijn de 2 belangrijke perioden uit de geschiedenis van het Davidische en dus Joodse koninkrijk. In Jeruzalem wel te verstaan, in Judea zeg maar. De hoogtijdagen van David en Salomo en daarna het zelfstandig bestaan van Juda buiten Israël, totdat het in de Babylonische ballingschap verdween, of althans door de Babyloniërs verwoest werd. Sindsdien kennen wij ook geen koning meer op de troon van David in Jeruzalem. En hoewel er altijd een koning zou zijn uit David, totdat Silo komt, totdat de Messias komt. En nu zegt u, maar de Messias is al gekomen. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar toen in ieder geval nog niet. Dus dat is niet aan de orde. We zijn in de Oud-Testamentische tijd nog. Maar in Jeruzalem hield het op. Zodat je begrijpt dat wij die geschiedenis volgend nu toch in een problematische situatie terechtkomen. En raad is wat. Dat gebeurt hier ook. Want het is problematisch, want de volgende... Ja, die fariseeën hadden een verhaal over 7 mannen achterin volgens, weet je nog?
Ja.
Met het leviratie.
Ja.
Ja, ja. Verzin ze maar. Nou goed. We hebben hier ook een probleem. Juda had het trouwens ook. Want de volgende zou Sela geweest moeten zijn. Maar Sela was nog niet daaraan toe. Hij zegt, blijf weduwe in uw vaders huis totdat mijn zoon Sela groot wordt. Nou, staat er wel bij dat het helemaal zijn bedoeling niet was dat Sela Tamar zou krijgen. Maar niettemin, hij zegt, hij is nog niet groot. Dat was hij kennelijk ook niet, want daar wordt pas later over gesproken. Lees eerst maar mee, hè. Zo ging Tamar heen en bleef in haar vaders huis. Dat wil zeggen dat koninkrijk, de uiterlijke vorm van het Davidische koninkrijk, is zoek. Is weggegaan, is verdwenen. Wat moet er van terechtkomen, is de vraag. En als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suja, de huisvrouw van Juda. Dus was Juda weer helemaal ongetrouwd en vrij. En nog steeds geen opa. Daarna troostte zich Juda en ging op enzovoort. En ging tot zijn schaapscheerders naar Timna toe. Hij en Hira, die is nog steeds niet weg. Hira, zijn vriend, de Adullamiet. En men gaf Tamar te kennen, zeggende, zie, uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af en ze bedekte zich met een sluier en bewond zich en zette zich aan de ingang de 2 fonteinen die op de weg naar Timna is. Want zij zag dat Sela groot geworden was en zij hem niet ter vrouw was gegeven. En ik denk dat onder dat zag, dat zien, verstaan moet worden, dat zij dat inzag. Dat ze dat begreep. Hè? Was tot haar doorgedrongen, dit gaat niet goed. Wat nu? Nou ja, wij weten, het ging ook niet goed met het koningschap of het koninkrijk. Want dat liep in de Babylonische ballingschap fout. Wat nu? Nou, daar zitten we dus op het moeilijke punt. Want ook zonder Genesis 38 en zeker zonder Genesis 38 is dat al een moeilijke kwestie. Omdat nooit maar iemand ervan gehoord heeft hoe dat dan eigenlijk in elkaar steekt. Dat maakt het dus allemaal wat lastig. Maar hoe dan ook, Sela, dat is het bekende woord voor Sela. Namelijk dat we kennen als rots. En als Petra en zo. Maar de eigenlijke betekenis van Sela is verheffing. En daarom wordt het vertaald met rots in de zin van een verheffing. Een rots die omhoog steekt. En daarom is de plaats Sela, de oude plaats Sela, Petra, gelegen bovenop zo'n rots Umelbiara. Bij tegenwoordig Petra, zeg maar. Het is een verheffing en dat is het daar duidelijk. Maar daarom wordt het bij gelegenheid ook vertaald met spruit. In de zin van een end, een lood, een weet zoiets. Iets dat zich verheft uit en komt dan op. Hè? Ja, een spruit. Maar onthoud het begrip verheffing daarbij. Het is niet, ik kan het moeilijk met één woord vertalen, want dan is het niet goed te volgen. Het is een verheffing, een spruit. Eventueel rots. Wij lezen over die Sela dat hij geboren werd toen Juda er niet bij was. Want Juda was in Gezeb. Gezeb wordt vertaald met vals.
Vals?
vals. Niet een wals, vals. Falend. Hetzelfde woord, hè? In het Nederlands ook. Hè? Vals. Falend. Of gewoon liegend. Ontrouw. Enzovoorts. Daar was Juda. Maar waar was Juda sinds de ballingschap? Sinds het einde van het koningschap van het huis van David in Jeruzalem. Sinds Jojachin en zijn oom Zedekia vervolgens, want dat was de laatste koning op de troon van David in Jeruzalem. Sindsdien kennen we in de Bijbel een lijst van erfgenamen, maar niet een echte koning. En de lijst van erfgenamen loopt naar de Heer Jezus, maar die troon in Jeruzalem is nooit hersteld. Waar was Juda eigenlijk? En u begrijpt dat ik niet bedoel geografisch. Want dan waren ze in de ballingschap en daarna zijn ze voor een deel daaruit teruggekeerd naar Jeruzalem. En zo kennen wij het Joodse volk in Judea rondom Jeruzalem, ook in de dagen van de Heer Jezus. Maar waar was Juda eigenlijk? Weet u nog, wij waren in hoofdstuk 37 en toen ging het nog gewoon algemeen over de broers van Jozef. Beiden zijn niet bij Sichem, maar zij waren daar niet. En het is hetzelfde verhaal dus eigenlijk. Zij waren daar niet, zij waren ergens anders. Zij waren in Dothan. Zij hadden hun eigen adat. Hun eigen, van Dothan. Hun eigen wetten hebben we vastgesteld. Hun eigen gewoonten. En de Heer Jezus zei over die eigen gewoonte, dat is dus gewoon het judaïsme. Hij zei, jullie hebben je eigen wetten om je aan de wetten des Heeren niet te hoeven houden. Je hebt er wat anders voor in de plaats gesteld. Het lijkt er dan misschien op, maar daar heeft hij het niet eens over. Maar het mogen dan op, daarop lijken, maar het is heel wat anders. Het zijn jullie eigen wetten. Nou, dat is het. Waar was je dan? Ja, liggende. Vals. Onoprecht. Afwijkend. Ergens naast. De weg kwijtgeraakt. Zij waren niet waar zij wezen moesten. En Juda was er niet. En u begrijpt dat die positie van Juda, toen Sela geboren werd, dat dat een uitbeelding is inderdaad van de, nou ja, van de situatie eigenlijk die we tot vandaag kennen, maar die begonnen is bij en in hoge mate trouwens ook in de Babylonische ballingschap, want daar werd trouwens het judaïsme ontwikkeld, hè? Dat weet u, hè? Dat stamt uit de Babylonische ballingschap en het belangrijkste boek dat aan de grondslag ligt wat de grondslag is van het judaïsme is de Babylonische Talmud. Want daar heeft men dat ontwikkeld. En misschien weet u ook dat iets als de dienst aan het gouden kalf, ontwikkeld notabene door Aaron, het hoofd van de priesters feitelijk, dat dat net zo goed een uitbeelding is van het judaïsme. Koppel van de Levitische priesters, maar daarom is het nog niet in overeenstemming met de wil van de Heer. Het had er iets mee van doen, het lijkt er ook op. Maar het komt ervoor in de plaats en het wordt trouwens als afgoderij beschouwd. Nou, in die situatie zijn wij dan. Juda is er niet, die is ergens anders, die is in Gezib. Dat wil zeggen, die is falende, liegende of gewoon dwalende, want dat zou ook eventueel nog kunnen. Juda is er even niet bij. Maar terwijl Juda er niet bij is, wordt daar toch deze spruit geboren. Deze verheffing. En wat het betekent, ja, ik moet ergens beginnen. Wat het betekent, is dat op een of andere wijze volgen wij Juda en wat hij doet en waar hij heen gaat. Ik heb het over het Joodse volk en wat ermee gebeurt. En zeggen, ja, nee, is verder niks, geen koningschap. De troon is vrij en komt niemand op, kan ook niet, want dat wordt tegengehouden eerst door de Perzen natuurlijk, en daarna door de Grieken, en daarna door de Romeinen, en er kwam helemaal niks van terecht, enzovoort. Maar achter ons... Wij kijken naar Juda, maar achter onze rug wordt Sela geboren. Toch. Een verheffing, een verhoging. Wat de Bijbel leert, en ik zeg het nu in heel algemene termen, want ik weet nooit wanneer ik het echt moet gaan vertellen. Ik denk, dat doe ik de volgende keer dan wel. Want er komt nog een stuk aan dit hoofdstuk. Wat er gebeurd is, werd door de profeten aangekondigd. Niet uitgebreid, maar het werd aangekondigd. Dat terwijl de troon van David in Jeruzalem ophield, ergens anders die troon van David zijn voortzetting heeft. En dat de Heer dat wat hoog was, zal vernederen. Dat is die troon van David in Jeruzalem. Maar kennelijk was er ergens anders onder de staat, ergens iets wat nederig was. En de Heer zei, en die zal ik verhogen. Wij hebben zelfs nog in dat verband, in Ezechiël 17 is het geloof ik maar, hebben wij nog een pracht van een gelijkenis. Ik begin te bladeren omdat ik wil controleren of ik het goede hoofdstuk genoemd heb. Ja, Ezechiël is in elk geval, dat weet ik inmiddels zeker. En ik dacht dat het 17 was. Dat kan ik moeilijk, kan ik helemaal niet met u bespreken, want het is een uitgebreid verhaal. Het begint namelijk met een gelijkenis die daarna helemaal verklaard wordt. En die is ook niet zo moeilijk te volgen, waar het over gaat, want het gaat er over de ondergang feitelijk van het Davidische koningshuis in Jeruzalem, waarbij de koningen zouden weggevoerd worden en vernederd worden onder de koning van Babel. En de koninklijke familie zou in Babel terechtkomen en daar dienstbaar zijn, laag. Dat is ook gebeurd, want Jojachim met name is in Babel terechtgekomen en heeft daar jaren in de gevangenis doorgebracht. Blind, geloof ik, hè? Ja. Maar goed, heeft daar jaren in de gevangenis doorgebracht. Niettemin, na verloop van tijd werd hij in zijn heerlijkheid hersteld om de rest van zijn leven te eten van de koningstafel. En hij werd gesteld boven alle koningen in het hele rijk. Dat ontgaat velen, maar staat twee keer in de Bijbel. Zodat dat koningshuis van David daar in Mesopotamië op een of andere wijze toch op een hoge positie alsnog gezet werd. Dat is waarschijnlijk ik studeer nog. Maar dat is waarschijnlijk de oorsprong van het koningshuis der Arsaciden. En dus van een koninklijke familie uit David in de ballingschap. En met name dan over de parten en nog zo het een en ander. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar die verdween. Dat wordt hier beschreven in die eerste gelijkenis van Ezechiël 17. U hebt de hele kerstvakantie om dat eens te bestuderen. Dat is gewoon een systematische oefening. Mooie oefening in Bijbelstudie. En dan leer je al die begrippen kennen. Een boom, een ceder van de Libanon. Dat moet je weten trouwens, want cederen van de Libanon zijn vooral belangrijk, omdat toen David koning werd over alle stammen van Israël, kwam de eerste buurkoning, dat was Hiram van Tyrus, die kwam meteen met een leger bouwvakkers en bouwmaterialen om van die cederen, die beroemde cederen van de Libanon, een huis, een paleis te bouwen voor David. Kreeg ik gratis cadeau en geheel voor niets. En sindsdien zijn cederen van de Libanon in de Bijbel een beeld van het Davidische koningshuis. En hier in Ezechiël 17, even later, is dat nog steeds zo. Het gaat over die boom en de opperste tak van die ceder. Dat is de laatste koning ervan en wordt weggevoerd. En wat het staat er allemaal bij wat het betekent. Komt een verklaring van die gelijkenis. Maar nadat dat gebeurd is, komt er nog een gelijkenis, vers 22. Met gebruikmaking van dezelfde beelden die hiervoor al verklaard zijn. Maar deze laatste gelijkenis wordt niet verklaard. Maar dat is ook helemaal niet meer nodig. Want wat er staat is gewoon opnieuw dat een tak of takjes van de opperste twijg van die ceder worden genomen. Dit keer zijn het vrouwelijke takjes, maar dat kun je niet zien in de vertaling, helaas. Dat is het enige wat er dan mist. En die worden genomen en geplaatst ergens anders. Geplaatst zullen die worden op een hoge en verheven berg, vers 22. Wat zei ik? Wat betekent het zeel ook alweer? Verheffing. Op een hoge en verheven berg, op de berg der hoogte van Israël. We hebben het niet over Juda, Israël. Want het was de troon van Juda. En over Juda, al eeuwen. Maar niet over Israël. Maar hier staat, van die zeden van de Libanon zal worden weggenomen en zal gebracht worden op de berg der hoogte van Israël, vers 23. Maar Israël was in de dagen van Ezechiël al meer dan 100 jaar daarvoor weggevoerd in uiteindelijk definitief in Assyrische ballingschap. En Ezechiël bevond zich trouwens onder Israëlitische ballingen. Maar er staat, die tak zal ik plaatsen in Israël. Waar is Israël dan? Inmiddels. Of waar was Israël al die tijd? Dat is de vraag. En hij zal takken voortbrengen. Dat is wat je met stambomen hebt nou eenmaal. En met families en dus ook met koninklijke families. En vrucht dragen en hij zal tot een heerlijke ceder worden dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijn de takken zullen zij wonen. Wat is dit? Een koninkrijk. Een vertakt koninkrijk. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd heb. Dat was in Jeruzalem. En de nederige boom verheven heb. Die hoge boom die vernederd werd, was in Jeruzalem en in Juda. Maar de nederige boom verheven, ja, dat staat erbij, dat is in Israël. Maar waar is Israël? De groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heer, heb het gesproken en zal het doen. En wat het betekent? Nou ja, dat betekent natuurlijk dat de Heer op een of andere wijze dat koningshuis van David heeft overgeplant naar een ander land, maar wel degelijk in Israël. Alleen de naam Israël is niet de naam van een land, maar van een volk. En waar was dat volk? Nou ja, het korte verhaal, dat weet u waarschijnlijk langzamerhand, hè. Het korte verhaal is dit. Dat in de dagen van Jeremia, dat waren de dagen van Ezechiël trouwens, maar in de dagen van Jeremia en in Jeruzalem, want daar woonde Jeremia, dat daar een einde gemaakt werd in zijn dagen aan dat hele Joodse Rijk daar. Inclusief het koningschap van het huis van David daar. Maar de geschiedenis van Jeremia is in de Bijbel niet af. Het laatste wat we van Jeremia weten is dat hij naar Egypte gegaan is met een gezelschap waaronder zich bevonden des koningsdochteren. En het andere dat we van hem weten is dat de Heer zei dat hij zou ontkomen. En aangezien er ook staat dat degenen die naar Egypte zouden vluchten niet zouden ontkomen, omdat Nebukadnezar de Babyloniërs ook Egypte zouden veroveren, hetgeen nog gebeurd is, betekent het dus dat Jeremia en zijn schrijver Baruch en des konings dochteren, dus het waren er minstens twee, daaraan ontkomen zijn en kennelijk nog verder gegaan zijn naar het westen. Dat zijn die vrouwelijke takjes. En het korte verhaal, aan het eind van de avond, ik loop lekker van de band af, heerlijk, zeg ik dat. Het korte verhaal is dit, een van de twee is terechtgekomen in Spanje. Ja, in het Iberisch Schiereiland, Iberisch. Daar woonden de Iberiërs. Wat denkt u wie dat zijn, Iberiërs? Dat zijn Hebreeën. Dat is het wat het woord is en betekent. Hoe komen die daar? Ja, dat waren die lui die helemaal niet eens meegegaan zijn naar Canaan achter Mozes aan. Die je meteen afgenokt hebben. En ze waren niet de enige. Waarschijnlijk zelfs waren ze al uit Egypte vertrokken voordat Mozes maar op het toneel verscheen. Voor zover wij kunnen nagaan. Je hebt ook nog anderen die afgenokt zijn onderweg. Maar die kunnen we redelijk volgen. Die kwamen in Griekenland terecht, wat nou Griekenland heet. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Iberiërs, Hebreeën. Maar in hun spoor kom je ook terecht vervolgens in Ierland. Want het spoor loopt inderdaad via Iberia naar Ibernia, maar dat is ook Iberia. Het is namelijk ook een naam voor Ierland. En in Ierland is de tweede dochter, de laatste dochter, waarschijnlijk was het de eerste trouwens, ten huwelijk gegeven aan Iocheet, bijgenaamd Hierman, de plaatselijke stamhoofd of wat het maar was. En daaruit is een andere tak van het huis van David gekomen. En begrijpt u, de Bijbel leert uitdrukkelijk dat de vrouw niet op de troon zou zitten. De vrouw kan de troon niet erven, maar de troonsrechten wel. Zodat als een vrouw die troon erft, dan komt die bij haar man terecht. Dat is hoe Jozef Matthäus 1, Lucas 1, Lucas 2, 3... hoe Jozef aan die titel komt. Zoon van David. De man van Maria. Het liep via Maria. En zo komt hij bij Jozef terecht, maar via Jozef komt hij toch weer bij de wettige zoon terecht, bij de Heer Jezus. Maar de troon van David, vanaf Jojachin Zedekia waarschijnlijk, komt terecht inderdaad in Ierland. En wordt daar vererfd aan een koningshuis. En het is aan te tonen, trouwens, ik kan net zo goed zeggen, het is algemeen bekend, dat dat huis aan de mannelijke zijde eveneens uit David was. Niet uit David was, maar eveneens uit Juda was. Maar niet via Peres, want daar moeten we het volgende keer over hebben. Maar via Zera, want dat is de tweeling die aan het eind van hoofdstuk 38 geboren wordt uit Juda. En Tamar. Kortom, er waren twee takken uit Juda. De scepter zal van Juda niet wijken. Maar via welke tak gaat hij dan? Via Peres of Zera? Want daar gaat het dan over, hè? Via wie van die twee zonen? Nou, dat blijkt hier in Genesis 38 al hoogst problematisch te zijn. Ingewikkeld, bedoel ik. En zo is het in de geschiedenis ook gegaan. Maar wat er gebeurd is, is dat terwijl de ene tak, om zo te zeggen, van het huis van Juda verlaagd werd, om zo te zeggen, werd die andere tak verhoogd. Is het dan nog uit David? Ja, via die vrouwelijke lijn wel. Via die dochteren des konings. Wat moet Jeremia met dochteren des konings? Die verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Terwijl de Heer tegen Jeremia gezegd heeft dat hij koninkrijken moest gaan planten. Dat had hij tot dan niet gedaan. Maar je hebt al 40 hoofdstukken gehad of meer. 50? 51? Weet ik veel. En je komt het niet tegen. Dan trek je dus de lijn door. Wat is Jeremia gaan doen? Koninkrijken bouwen. Want dat moest hij nog doen, zei de Heer. Hoe dan? Nou ja, had een paar koninklijke dochters bij zich. Met erfrechten. En die erfrechten komen terecht bij een man met wie ze trouwen. En de een is getrouwd in Iberia en de ander in Ierland. En, nou ja, en die lijn is vanaf dat moment te volgen. En zo kom je bij inderdaad de Britse, maar eigenlijk bij alle Europese koningshuizen ook weer uit. Erfgenamen. Onder andere dan, langs die lijn. Maar die lijn is belangrijk, omdat de Heer zei, er zal altijd iemand uit het huis van David koning zijn. En hij zei zelfs over Israël. Nou, dat is dus toch gebeurd. En dat is het bijzondere. God doet een werk in het verborgene. Joodse volk ongelovig, zal hun ongeloof, het geloof of de trouw van God te niet doen, dat zij verre. Heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre. Theologie leert dat God beloofd heeft aan David altijd een erfgenaam door de troon te geven, Onder ons niet. Wij lezen de Bijbel, wij weten niks daarvan. En zeggen, nou, ik geloof niet dat dat er staat. Dat zeggen ze mij gewoon. Ik zie het er niet staan. Nou, ik wel. Maar bovendien, officiële theologie leert dat God dat wel degelijk beloofd heeft. Alleen die zegt, maar ja, God heeft, maar het is niet doorgegaan, want ze waren niet trouw aan de Heer. Toen heeft de Heer gezegd, nou dan maar niet. Net als over de beloften aan Israël als zodanig. Israël was ongelovig, heeft de Heer gezegd, dan maar niet, weet je wat, ik maak een kerk en dan geef ik het daaraan. En zo is de kerk in de plaats van Israël gekomen. Men kent die belofte, dat bedoel ik te zeggen. Mensen die toch redelijk serieus hun Bijbel bestuderen, lezen dat en zien dat dat er staat. Ze zeggen alleen achteraf, ja, er is niks van terechtgekomen. En zoeken dan een manier om dat te rechtvaardigen. Maar dat betekent dat die beloften van God dus allemaal niks voorstellen. Want dan hangt het van ons af of God zijn beloften waarmaakt. En dat is niet zo. Het zijn onvoorwaardelijke beloften aan Abraham. En het zijn ook onvoorwaardelijke beloften aan David. Lees ze maar na. Hij zei alleen, als iemand van die zonen niet goed oppast, gooi ik hem eraf. Maar dat kan. Maar dan komt iemand anders van die zonen of erfgenaam op de troon. God houdt zich aan zijn belofte. En dat is ook gebeurd. Daarom, God heeft veel meer gedaan dan wij maar denken. En veel meer gedaan dan alleen zondaren redden. Dat is echt waar. En het zijn dingen die misschien lastig te volgen is, omdat wij ze gewoon op school niet meer leren. Sowieso geen geschiedenis. Maar ik geef u de verzekering dat in de dagen van de wederkomst van Christus deze dingen allemaal volstrekt openbaar zullen zijn. En velen zullen zich nog, ik waarschijnlijk ook, wij zullen ons verbazen over hoezeer en hoe getrouw God zijn belofte vervuld heeft. Wis en waarachtig wel. Hè? Ja. Nou goed, maar we moeten het hier dringend bij laten. We waren al laat, dus toen maar. We zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat we u kennen als die God die gesproken heeft. En die ons tevoren de toekomende dingen verkondigt. We danken u dat wij daardoor u leren kennen, daadwerkelijk als die ene God, die schepper van hemel en aarde, aan wie alle dingen onderworpen zijn. En we danken u dat u ons de gelegenheid geeft om onze rug te keren tot de duisternis van deze wereld en de God deze eeuw. Om onze harten open te stellen voor u, voor uw licht en waarheid die u hebt nedergezonden. We danken u dat we uw beloften reeds geïllustreerd zien in de dagen waarin die beloften nog niet eens gedaan waren. Zodat we mogen zien dat u daadwerkelijk de geschiedenis onder controle hebt en doet wat u beloofd hebt. En boven alles hebben we reden om dankbaar te zijn dat wij die zondaren zijn, niettemin de gelegenheid krijgen om aan uw werk deel te hebben. Om daar het voorwerp van te zijn, maar ook om daarin betrokken te zijn in de openbaring en afwikkeling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij zeggen u dank te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen. Eerstgeborenen van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping en van een koninkrijk. En dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters, opdat wij in de toekomst zouden delen zelfs in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Wij danken u dat wij deze dingen leren uit uw woord. En dat ze niet onze verzinselen zijn, hoe hoog ze gegrepen ook mogen zijn, maar integendeel, u hebt het ons verklaard en beloofd in uw woord. En u hebt beloofd om ons naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel te leiden. Daarom vragen we u, Vader, wees u dan ook inderdaad ons nabij. Op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.